Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tiende vers van Psalm 103. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Psalm 103, het tiende vers. Uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Het vierde hoofdstuk, de versen 21 tot en met 34. Marcus 4, vers 21 tot en met 34. En hij zeide tot hen, komt ook de kaars opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden en er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort, met wat maat gij meet zal u gemeten worden en u die hoort zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden. En wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook dat hij heeft. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zeide, waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad. hetwelk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. En door vele zulke gelijkenissen sprak hij tot hen het woord, nadat zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Tot zover de lezing van de schrift. Gemeente, wij zijn vorige week, zoals u weet, begonnen met de overdenking van de tweede bede uit het volmaakte gebed. De tweede bede die luidt: uw koninkrijk komen. En daar geeft onze catechismus in de 48e zondag een verklaring en een uiteenzetting van. We zijn toen begonnen met eerst samen te gaan luisteren naar het onderwijs dat de Heer Jezus Christus zelf gegeven heeft omtrent dat koninkrijk der hemelen. En we hebben toen geluisterd naar de gelijkenis van het zaad dat in de akker viel, zoals we die beschreven vinden in het vierde hoofdstuk van het Markusevangelie. We hebben hem trouwens zojuist nog weer even gelezen, de versen 26 tot en met 29. En toen werd ons duidelijk dat een van de aspecten van het koninkrijk is dat het ontstaat en dat het voortbestaat, dat het blijft bestaan dankzij de zorg van de Heere die hij daaraan besteedt met het woord. Het blijft een geheim, een geheimenis. Die boer die dit zaad in de akker strooide wist zelf niet hoe het uitsproot en hoe het groot werd en hoe het vruchten droeg. Wel, zo is het ook in het koninkrijk. De Heere zorgt ervoor dat het er komt en dat het er blijft. En hij doet dat door zijn woord, maar hij doet dat op een voor ons onnaspeurlijke wijze. Een volgende gelijkenis die over dat koninkrijk gaat en waarin we een ander aspect ervan mogen zien, en dat is onze tekst voor vanavond, vindt u in hetzelfde gedeelte in Lucas 4, maar nu de versen 30 tot en met 32. En hij zeide: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij hetzelfde vergelijken? Namelijk bij het mosterdzaad, hetwelk wanneer het in de aarde gezaaid wordt het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Tot zover onze tekst. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de prediking van zijn woord en ook over de bediening van het sacrament van de heilige doop. Heren, we mogen ons opnieuw in uw huis bevinden en opnieuw onder de prediking van uw woord verkeren. En u komt ook in dit avonduur weer tot ons met de boodschap van uw genade. U komt daar hoorbaar mee tot ons, en omdat het doopsbediening is, mogen we het evangelie ook op een zichtbare manier voorgesteld krijgen. Want gij komt het ook via de bediening van het heilige, van de heilige doop in het doopwater ons verkondigen dat er bij u vergeving is. Dat gij de genadige zijt. Dat u midden in onze dood en in onze ellende, in onze verlorenheid, het leven openbaart. En dat biedt u aan om niet. U komt daarmee tot zondaren, ook tot de kinderen der gemeente. En u komt het hen en ons allen zeggen dat gij van uwentwege bereidwillig zijt om onze God en onze zaligmaker te zijn. O Heere, wat een wonder is dat, en wat spreekt dat al van uw nederbuigende goedheid en van uw ontferming. U strekt uw handen nog uit naar mensen, naar verloren Adamskinderen. En als wij dan inderdaad moeten belijden, en we zullen dat straks weer uit het formulier horen, dat wij van nature kinderen des toorns zijn, dan mogen we daar niet op afdingen. Dan moeten we dat laten staan zoals het er staat, Heere. U hebt het zelf gezegd dat dat de werkelijkheid, de droeve, dus verschrikkelijke werkelijkheid van ons verloren bestaan is. Van ons en van onze kinderen, kinderen des toorns zijn wij. die in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij er een wonder aan ons gebeurt. Een wonder van de nieuwe geboorte, de wedergeboorte. Wat uit vlees is, dat is vlees. Maar wat uit de geest is, dat is geest. En heren, dat brengen wij niet voort. Dat komt uit de hemel, dat komt uit de Heilige Geest. En dat hebben wij zo nodig en dat hebben onze kinderen nodig. Heren, wij bidden van u dat die boodschap verstaan mag worden. En dat wij de genade die aangeboden wordt ook waarlijk nodig mogen krijgen voor onszelf en voor onze kinderen. En dat wij niet rusten, heren, voordat we er deelgenoot van zijn. En voordat we het zien mogen in ons leven dat u zich over ons ontfermt. En voordat we het zien mogen ook bij onze kinderen dat daar die ontfermingen God zijn. Dat daar dat werk van uw genade is. Heren, laat daar toch de opvoeding allereerst op gericht zijn. We maken ons vaak zo druk om andere zaken bij onszelf en bij onze kinderen, heren. En dan schiet dat ene nodige er zo menigmaal bij in. En dat wordt helemaal niet bedacht en daar staan we helemaal niet bij stil. Maar heren, bindt het op ons hart voor het eerst of bij vernieuwing dat één ding nodig is. En laten we dat mogen zoeken en najagen. En dat ook waarlijk deelachtig zijn. Schenk ons uw zegen, heren. We mogen vanavond ook weer naar de prediking gaan luisteren. En u wilt weer verder gaan met het onderwijs uit de schriften. Wat is dat ook alweer een zegen. Ach, wij wennen aan alles. En we gaan alles gewoon vinden. En het wordt ook een gewoonte, heren, om naar de kerk te gaan. En onder de prediking te zitten. En we hebben daar zo onze eigen gedachten wel over. Maar dat het ons nou eens een wonder mag zijn dat u nog tot ons spreken wilt. Dat het ons een wonder zijn mag, heren, dat u nog genade laat verkondigen. En dat u de weg nog laat wijzen. En dat u nog van uzelf en van de Heere Jezus wilt spreken. Heren, laat het ons eens een wonder zijn dat we nog mogen horen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Opdat wij waarlijk gezegend mogen worden, ook hier in dit ons samen zijn. Omdat de prediking vrucht mag dragen. Heren, het is niet ijdel om het woord te verkondigen en het zaad uit te strooien. Het is niet ijdel, want het heeft u behaagd om dit middel te gebruiken om mensen tot bekering en tot geloof te leiden. Dat was het en dat is het vandaag nog en dat zal het ook zijn totdat de laatste ingezameld is. Maar heren, doe ons er ook eens wat van zien en laat het ook in het midden der gemeente openbaar mogen komen, in de vruchten. En dat het zichtbaar mag zijn, heren. En dat het gewaagd mag worden, getuigd mag worden. De Heere is mij tot hulp en sterkte. De Heere heeft naar me omgezien. De Heere heeft mij uit de ruisende kuil en uit modderig slijk opgehaald. Hij heeft mij voeten op een rotsteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Heren, u gaf het aan David. Geef het ook vandaag nog. En doe nog wonderen van genade in ons midden. Wij bidden u, heren, om de voortgang van uw werk niet alleen onder ons, maar overal in deze wereld. Uw woord, ook het woord van vanavond, bevat een rijke belofte. Als dat koninkrijk vergeleken wordt met het mosterdzaad, dat klein in zijn begin is, maar dat uitgroeit tot een grote boom, de grootste van alle moeskruiden. En takken maakt, zodat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Heren, dat bevat toch ook de rijke belofte. Dat het niet eindigt bij 2 of 3, maar dat het zal worden een schare die niemand tellen kan. Uit alle volkeren en natieën en geslachten van deze wereld. En u zult uzelf toch verheerlijken willen. En de grote heerlijkheid van de koning die ligt toch ook in de veelheid van de onderdanen. Heren, wij bidden daarom ook van u, ga dan met dat werk van uw genade door. En wilt u er nog velen trekken, wilt u er nog velen winnen voor u en voor uw dienst. En zegen daartoe al de arbeid in uw koninkrijk over de ganse aarde. Sterk uw knechten die gij riep, bekwaam ze en bekrachtig ze. En geef ze het woord in de opening van hun mond. En geef door uw Heilige Geest ook getuigenis aan het woord van uw genade. Ontsluit nog vele harten, Heere. En wilt u ze toebrengen uit al de volkeren van deze aarde. En laat uw huis dan vol worden. Opdat uw naam ook geëerd en geprezen zal worden. Heere, wij bidden u voor de wereld in al haar nood en in al haar ellende. Met dreiging, met gevaar. En alleen u, Heere, weet hoe de dingen zijn en hoe de dingen zich zullen ontwikkelen. Maar dat betekent tegelijkertijd voor ons een stuk onzekerheid en blijvende spanning. En blijvende dreiging ook in de wereld waarin wij leven. Heere, wij bidden van u dat gij zou willen geven dat de vrede op deze aarde mag worden bevestigd. Vrede tussen de volkeren en dat de verstandhoudingen mogen verbeteren. We bidden van u, Heere, dat het gezonde verstand ook mag zegevieren. Dat is niet alles, maar dat is toch in ieder geval beter dan dat we door de dwaasheid van mensenkinderen worden geregeerd. En door de wellust en door de hebzucht en door de zucht naar macht en naar gebied. Heere, wij bidden van u dat gij wijsheid en voorzichtigheid wilt geven aan hen die geroepen worden om de volkeren te regeren. En die geroepen worden om uitermate belangrijke beslissingen te nemen. Waar zoveel van af kan hangen. Heere, geef dat we toch in deze dingen ook veel u mogen nodig hebben. En dat we bidden mogen dat u het onrecht zoals er in deze wereld is, zou willen beteugelen en bedwingen en verdrijven. En dat er gerechtigheid in ons land, maar ook onder de volkeren mag wonen. Heren, wij bidden van u, zoudt u nog een wending willen geven. Zodat we voor oorlog en voor oorlogsleed en voor oorlogsellende bewaard en gespaard mogen worden. En dat niet velen het leven zouden moeten laten in de strijd die op het punt staat te beginnen. O God, wij bidden van u, wees nog met ontferming en met mededogen bewogen. En laten we nog ervaren dat ook in deze, op ons noodgeschrei, gij nog wonderen wil doen. We bidden bijzonder ook voor het volk van Israël, dat aan de kant staat, maar dat toch ook zo intens bedreigd wordt. Heer, en dat is al zo menigmaal het geval geweest en altijd door. Ach, dat heeft wortels, dat heeft achtergronden. Maar niettemin, wij bidden en wij smeken u dat u uw handen nog beschermend en beveiligend, bijzonder ook over dat volk wilt uitbreiden. En dat u voorts al de volkeren van deze wereld nog in uw langmoedigheid zou willen gedenken en sparen. Heer, laat er ook ruimte blijven voor de verkondiging van het evangelie en voor de voortgang van uw werk. En wilt gij nog geven, Heere, dat uw woord heerschappij mag hebben of krijgen in vele harten, ook in de harten van regeringsleiders. Want als wij geregeerd worden door mensen die voor het woord van u buigen willen en die vragen naar wat gij wilt dat ze doen zullen, Heere, dan zullen we inderdaad ook zegen mogen verwachten. Maar als wij geregeerd worden door mensen die met eigen wijsheid en met eigen inzichten te raden gaan. Ach, het zou nog kunnen dat u in uw langmoedigheid geduld hebt. Maar anders, wat hebben we dan te wachten? Als u in uw woord zelf immers zegt, ze hebben mij verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben? O God, gedenk ons nog in uw gunst. En wees ons nog genadig en gedachtig. Wij bidden, Heere, dat u vergeven wilt al onze zonden, al onze schuld en ongerechtigheden. We smeken u, delg uit al onze verkeerdheden en al onze onreinheden. Was ons en reinig ons van binnen en van buiten. Reinig ons in ons binnenste, maar reinig ons ook in ons uiterlijke leven, Heere, opdat ons leven aan u gewijd mag zijn. En opdat we mogen wandelen in de paden der rechtvaardigen, om u de Heere alleen te vrezen en uw wil te volbrengen, uw wil die altoos wijs en goed is. Schenk ons daartoe de genade die we niet kunnen missen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu over tot de bediening van de heilige doop aan een kind der gemeente. En om daartoe te komen wil ik u allereerst lezen het formulier voor de bediening van de doop aan de kleine kinderen der gelovigen. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ouders en gemeente, we hebben met elkaar weer mogen luisteren naar de prediking van de kerk zoals we die onder woorden gebracht vinden in het doopsformulier, waarin de kerk in haar eigen woorden samenvat alles wat de Heere ons in zijn woord omtrent het sacrament van de doop en met name omtrent het sacrament van de kinderdoop heeft gezegd. Het is een goede zaak om een bepaald aspect van dat formulier wat ons zojuist weer gelezen is nog eens even te onderstrepen. En ik wil vanavond bij deze eerste doopsbediening van mij dan in uw midden en ook bij de bediening van de doop aan dit kind, dit eerste kind van onze broeder en zuster, ook het eerste gedeelte van dat formulier nog eens even voor uw aandacht brengen. En dat zijn ontzaglijke woorden. Dat zijn geweldig zwaar geladen woorden. Wat betekent het als we gedoopt worden? Wel, dan zegt de Heere daar van ons en van onze kinderen het volgende. Dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom kinderen des toorns zijn die in het Rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Zo staat het hier. En dat het hier zo staat, dat is omdat het zo ook in de schrift staat. Van ons en van onze kinderen, ook van die kleintjes die nog maar amper in de wereld zijn, geldt dat zij kinderen des toorns zijn. Dat zou je niet zeggen als je ze ziet liggen in de wieg, of wel? Dat zou je niet zeggen als je ziet hoe ze zich gelukkig gezond ontwikkelen en hoe er steeds meer door die kinderen wordt gedaan. Hoe ze hun eerste lach laten zien, hoe ze verlangend zijn naar voedsel, hoe ze begeerig zijn om gekoesterd te worden. Dan zou je niet zeggen dat dat kinderen des toorns zijn. Je zegt zeker als moeder en vader van die kleintjes, wat zijn ze toch lief. En je zegt het omdat je zoveel van ze houdt. Maar God zegt, kinderen des toorns. Wat een ontzaglijk woord. Juist omdat het niet een woord van mensen, maar een woord van God is. En als God het niet zei, zouden we het dan geloven? Zouden we het dan kunnen en willen geloven? Maar het is de werkelijkheid, want het zijn Adams kinderen, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En zo moet je toch ook naar je kinderen kijken. Want dat zal een aansporing zijn. Dat zal inderdaad een aansporing zijn om God voor je kinderen nodig te hebben. Als je dit echt gelooft, En dat je er nou zelf niks aan veranderen kunt. En dat dat nou het oordeel Gods over je kroost is. En dat dat nou de werkelijkheid is zoals Gods woord die tekent. Als je dat echt gaat geloven, dan wordt er werk verricht ook op de knieën. En dan wordt er gesmeekt. Heere, geef dan dat dat andere ook werkelijkheid mag worden. Dat zij van nieuws geboren worden. Dat ze een nieuw leven mogen krijgen. En dat ze vanuit en van onder dat oordeel van een kind des toorns zijn, verlost mogen worden om een kind van God te mogen wezen. Zou je dat je kindje nou niet willen gunnen? En zou dat niet het eerste zijn wat je voor je kind zou gaan zoeken? En zou dat niet het eerste zijn, ouders, wat we voor onze kinderen moeten zoeken? Ook al zijn ze de deur misschien al uit. En ook al staan ze op eigen benen. En ook al hebben ze misschien zelf kinderen. Om het dan toch te blijven zoeken voor die kinderen en voor die kleinkinderen. Dat zij bij de Heere mogen horen. En dat de Heere ze dat genadewerk wil schenken waar de doop van spreekt. Want het is niet alles. Het was ook niet alles wat we gelezen hebben in het formulier. Er komt nog veel meer. Het spreekt ook van genade. Het spreekt ook van dat bloed van Christus. Het spreekt ook van de verlossing die er is in dat bloed van Christus. Het spreekt van de geest die gewillig is om bij en in ons te wonen. Wel nu, dat is allemaal verbonden met dat van nieuws geboren worden. Mogen het lot, het deel, de zegen van de Heere over onze kinderen zijn. Dat Hij ze deel geeft aan die nieuwe geboorte. En dat u dat dan mag zoeken voor uzelf en voor uw kind. En dat u niet mag rusten voordat u het ziet in uw eigen leven. De Heere wilde ook op dit kermen zich over ons en over ons kind ontfermen. Hij heeft onze stem gehoord. We zingen na de bediening van de doop het vijfde vers van de 105e psalm. Elze Dina Cornelia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 72ste psalm, daarvan het 4e en het 9e vers. Psalm 72, het 4e en het 9e vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien en de stedelingen zullen bloeien. De gelijkenis die nu voor ons ligt laat weer iets anders zien van het koninkrijk. De Heere wijst via deze gelijkenis weer op een ander punt, een ander aspect van wat dat koninkrijk der hemelen is. Niet zoals in de vorige gelijkenis het ontstaan en het voortbestaan, maar het gaat nu over de vraag hoe dat koninkrijk groeit uit iets dat ogenschijnlijk zo klein en zo onbetekenend is, en hoe het dan toch tot iets indrukwekkends, iets groots wordt. Aan de gelijkenis gaat de vraag vooraf die de Heer Jezus aan zijn discipelen en aan de scharen stelt: waarbij zullen wij het koninkrijk Gods vergelijken? Of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken? Hij betrekt zijn hoorders er dus bij. Als het gaat om een nieuwe vergelijking, als het gaat om de vraag, en waar lijkt het koninkrijk nou nog meer op dan behalve bij een mens die zaad in de aarde strooide, waar lijkt het nog meer op, waar zou je het nog meer mee kunnen vergelijken, betrekt hij zijn hoorders erbij, dan moeten ze met hem meedenken. Maar ja, zij geven geen antwoord en misschien kunnen ze ook geen antwoord geven. En als ze het geprobeerd hadden een antwoord te geven, dan zouden ze wellicht, net als wij, een verkeerd antwoord gegeven hebben. Net als vorige week zou je kunnen zeggen, als dat koninkrijk der hemelen door de Heer ergens mee vergeleken wordt, dan zouden wij al gauw geneigd zijn om te zeggen, ja, dat zal dan wel op een koning lijken die met zijn legers marcheert en probeert andere volkeren aan zich te onderwerpen. Het koninkrijk des Heren, dat koninkrijk der hemelen, dat is toch een zaak die de wereld moet gaan overwinnen. En dan zal de Heren toch wel zeggen, dat koninkrijk gelijkt op een koning met geweldige legers en geweldige machthebbers. Maar dan zou je een verkeerde vergelijking gemaakt hebben, want dat wil de Heere nou juist helemaal niet zeggen. Zullen we het koninkrijk dan vergelijken met iets dat op een andere manier erg indrukwekkend is en dat van meet af laat zien dat de koning van dat rijk groot is van vermogen? Als de Heere de vraag gesteld heeft en geprobeerd heeft zijn hoorders erbij te betrekken en hen mee te laten denken, dan geeft hij toch zelf maar antwoord op de vraag. En de gelijkenis die hij dan in deze nieuwe gelijkenis toepast, die heeft met macht niets te maken. En die heeft in de aanvang met iets dat indrukwekkend en iets dat geweldig is, niets te maken. Het koninkrijk der hemelen, zo zegt de Heer Jezus, is gelijk aan een mosterdzaad. En dat zaad, dat mosterdzaad, dat is het kleinste van alle zaden. Ja, er zou natuurlijk op deze uitdrukking van de Heer Jezus best wat af te dingen zijn als je het helemaal puur wetenschappelijk bekijkt. Maar de Heer Jezus geeft hier geen les in biologie of in plantkunde. Hij neemt een voorbeeld uit de praktijk en elke Jood die er een tuintje op nahield, die kwam in aanraking met allerlei soorten zaad dat hij in zijn tuin zaaide, dat hij op zijn bedrijfje gebruikte. En in het kader van al dat soort zaden dat in een tuin gebruikt wordt, was het mosterdzaadje het kleinste. Zo moet je het verstaan. Dat is inderdaad een heel klein zaadje, maar plant het maar eens. En wacht dan maar eens af. Wat groeit daaruit? Wij kennen die mosterdplant niet zoals die in Palestina in die dagen groeide. Maar elke Jood die daar naar de Heer Jezus luisterde, die had er natuurlijk kennis van. Die had zo'n plant wel eens gezien. Die had zo'n zaadje ook wel eens gezien. En die wist dat als je zo'n mosterdzaadje in de aarde zaaide, en je wachtte maar lang genoeg, zodat dat zaad gelegenheid kreeg om te ontkiemen en uit te groeien, en je was niet al te ongeduldig en je ging niet 10 dagen later eens kijken, maar je wachtte rustig af, een jaar en 2 jaar en 3 jaar en 4 jaar, dan kwam je tot de ontdekking dat er tussen al de moeskruiden, tussen al de tuingewassen, er geen was die tot grotere hoogte reikte dan juist de mosterdplant. Die kon zelfs wel een hoogte bereiken van tussen de 3 en de 5 meter. zodat het inderdaad op een boom begon te lijken. Wie had dat gedacht toen hij dat kleine mosterdzaadje in de palm van zijn hand had zien liggen? Dat er uit dat kleine zaadje nog eens een plant zou groeien die takken zou maken, zodat de vogelen des hemels daar zelfs in zouden kunnen nestelen, zodat die vogels daar rust zouden kunnen vinden. Wie had dat kunnen denken, dat uit zo'n heel klein, onooglijk, gering en onbetekenend zaadje zoiets zou groeien dat inderdaad indrukwekkend is. En dat is de boodschap die de Heere Jezus in deze gelijkenis wil meegeven. Dat aspect van het koninkrijk, het begint zo klein. Maar God doet er iets groots uit tevoorschijn komen. Dat is het punt van vergelijking in deze gelijkenis. Dat dat kleinste uitgroeit tot het grootste. Dat is de zaak waar het om gaat. En dan moeten wij niet gaan proberen nog andere wijsheden uit deze gelijkenis op te diepen, want die heeft de Heere er niet in gelegd. En wij moeten niet gaan denken dat het ook nog betekenis heeft dat het een mosterdzaadje is en dat zelfs de smaak van mosterd ook nog betekenis zou hebben. Dat is niks anders dan inlegkunde. Daar ging het de Heere Jezus niet om. Het ging hem om dat kleine dat zo groot wordt. Om dat onooglijke dat zo indrukwekkend wordt. En dat is het koninkrijk. Zo gaat dat in het koninkrijk. En hoe passen we dat dan toe? Op drie manieren zou ik het willen toepassen. In de eerste plaats op hem die de koning van dat rijk is. En vervolgens op het rijk zelf. En in de derde plaats op hen die de ware kinderen van dat koninkrijk zijn. Eerst op hem die de koning van het rijk is, de Heere Jezus zelf. Want als hij komt, dan is het koninkrijk er. Toen hij op aarde kwam, toen luidde de boodschap: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waarom was het toen nabijgekomen? Omdat hij gekomen is, de koning. En vandaar dat wat de Heere hier van het koninkrijk zegt, allereerst toch ook wel van hem geldt en op hem van toepassing is. En het is precies waar. Een mosterdzaadje. En daar mag je de Heere Jezus bij vergelijken. Denk eens aan Lucas 2. Waar heeft God zijn zoon neergelegd? Wat zien de herders die op het woord van de engel gekomen zijn om het kindeke te zoeken? Wat zien zij? Zien zij een koningskind? Zien zij de Kyrios, de Heere, zoals de engel hem genoemd had? Is dat aan hem af te lezen? Het teken was: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Ze moeten in de stal zijn. En daar moet u maar geen romantische voorstelling van maken. Er wordt veel te veel geromantiseerd met het kerstevangelie. Wat is nou een stal al met al? Dat is niet de meest frisse plaats op de wereld. En dat is niet een plaats waar de meest zuivere en frisse lucht hangt in deze wereld, om het niet sterker te zeggen. En wat is nou een krib? Wat is nou een krib, een voerbak voor het vee? Daar hebben de ossen, of daar hebben de kamelen, of daar hebben andere dieren pas nog uit gegeten. En de aangekoekte resten van het veevoer zitten nog aan de binnenkant. En daar moest Maria haar kind neerleggen. De nederige geboorte van de zaligmaker. Geboren uit de maagd Maria. En ze was zo arm dat als ze straks het offer voor haar reiniging moet brengen, ze volstaan, zij en Jozef, met twee duiven. Geld voor een ander offer hebben ze kennelijk niet. speciale eer bewijzen, waren er bij de geboorte van deze koning niet. Wie zou nou ooit gedacht hebben dat in de schoot van Maria de zaligmaker der wereld schuil ging? Wie zou nou ooit vermoed hebben, behalve Elisabeth en Zacharias en een paar anderen, misschien, maar wie zou nou verder ooit vermoed hebben dat in de schoot van die nederige maagd uit Nazareth de Zoon van God verborgen was? En wie zou nou ooit gedacht hebben dat in de kribbe in Bethlehem de verlosser van zondaren lag die door God in deze wereld gezonden is, maar die zelf de Zoon van God is? Als de herders het niet gehoord hadden van de engelen, dan zouden ze niet gegaan zijn. En als ze al gegaan waren, zomaar op eigen initiatief, dan hadden ze in dat kind in de kribbe ook niets gezien. Dan hadden ze in hem niets aanschouwd. En ze zouden nooit geloofd hebben dat hij de koning van het koninkrijk is. En toen hij opgroeide, wie zag er toen wat bijzonders aan hem? De profeet spreekt van een wortel uit een dorre aarde. De profeet zegt, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen schoonheid, geen heerlijkheid, voor het natuurlijk oog niets begeerenswaardig. Hij was, zo zegt de profeet, veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Het begon in een stal in een krib. Het eindigt straks op het kruis. Dat vervloekte kruis, bestemd voor de ergste misdadigers in deze wereld. En daar wordt hij onder gerekend. Hij is met de misdadigers gerekend. Ziet u dat op hem van toepassing is deze door hemzelf gesproken gelijkenis? De gelijkenis van het mosterdzaad. Wat was hij gering? Wat was hij klein? Wat was hij onooglijk? Iedereen ging aan hem voorbij. Wie telde hem nu mee? Wie zag nu wat in hem? En wat kan er van hem, van een zoon van Maria en Jozef, nu veracht worden? Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? En het lijkt nergens op uit te lopen in zijn leven ook. Hij heeft wel wat volgelingen, maar dat zijn er al met al ook nog niet zoveel. Er zijn wel wat mensen die alles verlaten hebben en hem zijn gevolgd. Maar wat komt er van hen terecht? Wat is er van hen te zeggen als hij in zijn zwaarste uren vertoeft? Dan verraadt de een hem. En dan verloochent een ander hem. En tenslotte zijn ze allen aan hem geërgerd en weggevlucht. Een mosterdzaad is hij. Kan daar nu wat uit voortkomen? En zo heeft de Heere Jezus de weg van de vernedering willen gaan. Diepe vernedering. Als hij deze gelijkenis op het koninkrijk toepast, dan is die gelijkenis allereerst wel van toepassing op hemzelf, de koning van dat rijk. Hij is ook zo'n onooglijk klein mosterdzaadje geworden, waar de mensen niet veel voor geven. En waar niet veel van verwacht kan worden. Als je er geen verstand van hebt en als je ogen er niet voor open gaan. Wat zie je dan in zo'n klein, zo'n heel klein korreltje. En zo is het nou met hem. En zo was het in de beleving voor hem. En dat is wat geweest om veracht te zijn. Al die jaren van zijn rondwandeling op aarde. De onwaardigste onder de mensen en zo behandeld te worden. Dat heeft hij gevoeld. Tot in het diepst van zijn ziel, dat de mensen het aangezicht voor hem verborgen, dat ze hem de rug toekeerden, dat velen niet meer met hem wandelden, dat velen hem begonnen te haten, dat wat aanvankelijk dan een toeloop leek te zijn en wat aanvankelijk enthousiasme leek te zijn, eindigde in verwerping. Dat is wat geweest voor Christus, om te beleven dat hij inderdaad niet meer was dan een mosterdzaadje. Deze gelijkenis predikt al het lijdensevangelie voor de Heere Jezus zelf. Maar het bleef er niet bij. Want God heeft hem, juist hem, uitermate verhoogd. En hij heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam. Christus is wel in het graf geweest, maar hij heeft daar de verderving niet gezien. En hij is in de dood niet gebleven, maar hij heeft, zoals de apostel zegt, het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En op de dag van de hemelvaart is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En hij mocht de plaats nemen aan de rechterhand van zijn vader. En hij mocht de boekrol uit de handen van zijn vader nemen. Want het lam was waardig geacht om die rol te nemen en de zeven zegelen open te breken. En toen heeft hij dat koningschap geërfd. En toen is hij voluit en volop erfgenaam van het koninkrijk geworden. Toen is de koning gezeten op zijn troon. En sindsdien regeert hij van zee tot aan de zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. En de openbaring van Johannes tekent hem als de ruiter op het witte paard. Die voortgaat overwinnende. En opdat hij zal overwinnen. En het getal van zijn volgelingen is niet beperkt gebleven tot een handjevol. Maar het is gegroeid en het is vermenigvuldigd en het is tot ongekende aantallen geworden. Het is net als in de gelijkenis. Uit dat kleine onmogelijke zaadje is gegroeid een grote plant, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen. En zo heeft God een wending gegeven in het lot en in het leven van zijn zoon, zijn veelgeliefde zoon. En hij is niet gebleven de verachte en de miskende en de gesmade en de bespuwde. Maar hij is nu de heerlijke. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren. En hij is de grote gebieder over alle dingen die het zeggen kon en zeggen kan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En op dit ogenblik is het waar dat niets geschiet zonder zijn wil. En dat hij alle dingen bestuurt naar zijn raad. En hij doet die zegels van die boekrol open. En hij laat de geschiedenis voortgaan. En hij staat boven alles. En hij regelt de dingen zoals ze in deze wereld gebeuren. Het mosterdzaadje is een grote boom geworden. En er is een grote heerlijkheid hem geschonken. Hebt u die vernederde en verhoogde zaligmaker in uw leven al nodig gekregen? Hebt u, zoals de tweede psalm dat zegt, in deze vorst van Sion uw hoogst geluk al leren beschouwen? Hebt u hem al nodig gekregen om uw arme en verloren leven te redden? Hebt u hem in zijn vernedering al nodig gekregen? Als degene die boog onder de oordelen Gods, als degene die vlees en bloed aangenomen had en zich in de weg van de vernedering heeft willen begeven, om zo de prijs te betalen en de schuld te boeten en de ongerechtigheid te verzoenen. Maar hebt u hem ook al nodig gekregen in zijn heerlijkheid? Als die koning die alle macht heeft en die toegang heeft tot gesloten harten en die blinde ogen kan openen en die onwillige harten kan gewillig maken, hebt u hem al nodig gekregen, opdat hij de macht van de zonde in uw leven zou overwinnen en opdat hij de gevangenis waar we van nature in verblijven zou openen en ontsluiten? Bent u al komen, mag ik het zo zeggen, nestelen in zijn takken? Oh, er zijn er al velen gekomen, maar nog is er bij hem plaats. Ook vandaag worden nog mensen met hun zonden en ellenden genodigd om tot hem de toevlucht te nemen. En die tot hem komt zal hij geenszins uitwerpen. Hij, de vernederde, is de verhoogde. Maar in zijn verhoging is hij net zo gewillig om zalig te maken als dat hij dat in zijn vernedering was. En wat hij in zijn vernedering zei, dat zegt hij in zijn verhoging ook. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo mogen vogelen nog nestelen in zijn takken. Inderdaad, deze gelijkenis is allereerst van toepassing op de koning van dat rijk, de Heere Jezus Christus zelf. Maar niet alleen op hem. Het is ook van toepassing, deze gelijkenis, op zijn rijk, de groei van zijn rijk. De voortgang van zijn rijk. 120 waren er in die opperzaal na zijn hemelvaart. 120 waren daar die eendrachtig volharden in het gebed om de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. Dat was alles. 120. Dat was de oogst van al die arbeid van Christus tijdens zijn ambtelijk en zijn openbare werk. 120 die hem waarachtig lief hadden. Meer niet. Een mosterdzaadje. Uiterst gering. Maar toen werd het Pinksteren. En toen bracht de Heere er 3000 toe. Die verachten, die miskende Galileërs, die werden vermeerderd met veel meer dan hun oorspronkelijke aantal. En dat was het einde nog niet. Er werden er, zo zegt Handelingen 2, dagelijks toegevoegd. Er werd ook een getal, groot getal uit de scharen van de priesters, de felste vijanden en vervolgers, den geloven gehoorzaam. En de 3000 werden er 5000. En toen ging het buiten Jeruzalem verder. In Judea, in Samaria. En van Samaria naar het noorden, naar de eerste zendingskerk, Antiochië. En vandaar naar Cyprus. En vandaar naar Klein-Azië. En vandaar naar Griekenland. En naar Italië. En naar het westen. Tot aan de einden der aarde. En al maar verder. Het mosterdzaad. 120 waren er in totaal in het begin. Werd tot een grote plant. Wie had er nou in het Romeinse Rijk van al de senatoren en van al de regeerders en van al de leidinggevende figuren, wie had er in het jaar van de dood en van de opstanding van de Heere Jezus nu aan gedacht om zich af te vragen wat de consequenties van het gebeuren op Golgotha en in de Hof van Jozef zouden zijn? Had de keizer in Rome zich met die vraag bezig gehouden? De consequenties van het sterven en de opstanding van Christus. Wie dacht er nu aan dat dat gevolgen zou hebben? Ze hadden werkelijk wel belangrijker dingen aan hun hoofd, de leiders van die tijd. Maar 40 jaar later kon niemand in het Romeinse Rijk meer om het feit heen dat het evangelie van Christus gepredikt door de apostelen de hele toenmaals bekende wereld veranderd had. En dat het hele beeld in het Rijk van Rome totaal veranderd was. Wie had dat ooit gedacht? Dat dat mosterdzaadje zou worden tot een grote plant, tot een grote boom. En sindsdien is het niet gestopt, maar het is doorgegaan. En na de tijd van de apostelen is de verbreiding van het evangelie verder gegaan. En God heeft zijn geest overal getuigenis doen geven. Die profetie van Ezechiël in dat visioen in Ezechiël 47 is vervuld. U kent dat toch wel, dat visioen van die tempelbeek. Die beek die in de tempel begint en die dan van onder de dorpel door bij de poort naar buiten naar het oosten stroomt. En dan moet Ezechiël meten. Dan moet hij de diepte van die beek gaan meten. En eerst is het maar een dun stroompje. En als hij erin gaat staan, dan staat het water tot zijn enkels. Dat is niet zo diep. Maar als hij een paar meter verder of een aantal meters verder het water ingaat, dan reikt het water hem al tot de knieën. En nog weer een stuk verder reikt het water hem al tot de lendenen. En nog weer een stuk verder kan hij geen grond meer vervoeren. Dan moet hij zwemmen in het water. En zo is het. Zo heeft de Heere dat gegeven. De wateren werden diepe wateren waar Ezechiël niet meer door kon waden, maar waarin hij zwemmen moest. En het evangelie is uitgegaan naar alle landen en het is verkondigd onder allerlei volkeren. En de Heere heeft meegewerkt en wie kan bij benadering zeggen voor hoeveelen dat evangelie al tot zegen geworden is in de loop van de eeuwen van de geschiedenis. Wie kan bij benadering zeggen hoeveel harten er al ontsloten zijn voor dat woord van God en in hoeveel levens de Heere al heeft getriomfeerd en voor wie dat evangelie al tot een eeuwige zegen werd. En nog is het einde niet. Want de gelijkenis is eigenlijk een belofte. De groei is pas ten einde als de geschiedenis van deze wereld ten einde is. En zolang de Heere nog doorgaat met deze wereld, zolang groeit die mosterdplant nog. Is de boom nu al zo groot als de Heere Jezus bedoelde toen hij de gelijkenis sprak? Ik geloof het niet. Er liggen nog beloften in de schrift die nog op vervulling wachten. We hebben gezongen uit die 72ste psalm. Van zee tot zee zal hij regeren. Zover men volken kent, men zal hem van de Eufraat vereren. Dat is uit het land van Saddam Hussein. Want daar is de Eufraat. En de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Denk eens aan die droom van Nebukadnezar, die steen uit het gebergte zag loswrikken zonder handen. En die steen, Daniel legt dat uit, die steen is dat koninkrijk waar de Heere Jezus ook op doelde. En wat gebeurt er met die steen? Die werd tot een grote berg nadat hij dat hele beeld van al de wereldrijken ondersteboven geworpen had. En het gouden hoofd en al die andere metalen verbrijzeld en vermorzeld had. Is die steen geworden tot een grote berg. En die grote berg heeft de hele aarde vervuld. Nou, in het licht van deze en dergelijke woorden van de Heere mogen we nog verwachten dat de Heere nog niet klaar is met zijn werk. En dat de mosterdplant nog niet tot zijn volkomen uitgroei gekomen is. Er is nog meer te verwachten. Hoe, ik weet dat niet. Maar denk niet gering van de macht en denk niet gering van de ruimte van Gods genade. Oh ja, de groei is menigmaal tegengestaan. De groei is menigmaal bedreigd en belemmerd. Er zijn altijd krachten der duisternis geweest die gepoogd hebben om het werk Gods te vernietigen en onmogelijk te maken. En vaak heeft het er alles op geleken dat die krachten van tegenstand en van verzet het zouden gaan winnen. Er zijn perioden in de geschiedenis van de kerk geweest, in de ontwikkeling van het koninkrijk, dat het net was alsof alles mislukken zou. En alsof de hele zaak van de Heer, mag ik het zo zeggen, als een nachtkaarsje uit zou gaan. En daar heeft de Satan allerlei middelen voor gebruikt. Daar heeft hij de dwaalleer voor gebruikt. Die opkwam en al heel vroeg opkwam in de kerk. Dwaalleraren die de zielen in verwarring brachten. En die de mensen op een valse grond zochten te zetten. En ze hebben aanhang gehad en ze hebben geloof gevonden. En er zijn door de duivel andere middelen gebruikt om het werk des Heren te breken. Onderlinge twist en tweedracht. En wat is er al een gekrakeel en wat is er al een getwist geweest in de kerk des Heren. Dat Gods kinderen niet meer in vrede met elkaar konden leven. En dat heeft de zaak des Heren ook grote schade gedaan. En daarin en daardoor is de duivel erin geslaagd om de bloei, de uitgroei van die mosterdplant als het ware te stemmen en tegen te staan. En vergeet u niet, en dan lezen we in de schrift van, maar daar getuigt ook de geschiedenis, de kerkgeschiedenis van, dat er vervolgingen zijn geweest. En dat de krachten van de hel ook allerlei mensen hebben gemobiliseerd en op de been gebracht om dat werk des Heren te breken en tegen te staan. Het heeft er wel eens een keer heel precair, heel moeilijk voorgestaan in de geschiedenis van de kerk. En eigenlijk moet je zeggen dat dat in onze tijd ook het geval is. Eigenlijk moet je zeggen dat het ook in onze tijd erbarmelijk gesteld is met de kerk, met de zaak des Heren. Wat een afval in onze tijd. Wat een leegloop. Men spreekt van kerkverlating, men spreekt van de kaalslag, vooral in de steden, waar kerken omvergehaald werden, want die hadden toch geen nut meer. Of waar kerken veranderd zijn in bioscopen of in moskees, omdat de valse religie van het mohammedanisme wel bloeit in Nederland. En als je daarnaar kijkt, dan zeg je, wat voor tijd leven we? We zijn er, staan er erbarmelijk voor, van de mens uit bekeken. Maar is het ooit echt hopeloos en uitzichtloos geweest? Nee. Waarom niet? Omdat de Heere zegt, zo zal het gaan. Een mosterdzaadje dat tot een grote plant wordt. Zo zelfs dat de vogelen in de takken kunnen nestelen. Daarom is het in de grootste, de tijd van de meeste afval, toch nooit hopeloos. Wij zeggen van wel, wij denken van wel. Wij liggen onder onze jeneverstruiken, net als Elia. En we zeggen, Heer, het is te laat, het is voorbij, ik ben maar alleen overgebleven. Maar de Heere zegt Elia, ik heb er om te beginnen nog 7000, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En dan nog, dan hoeft het bij die 7000 niet te blijven. Want als ik opsta met gunstige gedachten, dan zijn er morgen 70000. En overmorgen 700000. Als ik werk, wie zal het dan keren? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En soms laat de Heere zien dat hij zo werkt ook. Wat dacht u? Dat was geen makkelijke tijd voor die christenen. Toen begon het al. Die eerste christenen. Stefanus, de eerste martelaar. Maar daarna gaat dat door. Dat vuur is aangestoken en de vervolging en de verdrukking is begonnen. En er is er één bij die verdrukkers die zo geweldig veel tekeer gaat. En die zo geweldig veel schade toebrengt aan de zaak des Heren. Er is er één die met zijn zwaard op die mosterdplant inhakt. En de takken eraf hakt, links en rechts. En straks hakt hij de hele stam om. En de Heren velt hem op de weg naar Damascus. Waar Saulus van Tarse heen gaat, brandende van begeerte om ze ook in Damascus te gevangen te nemen en onder het oordeel te brengen. En als hij blaast dreiging en moord, met moordplannen en met allerlei geweld zal hij het leven onmogelijk maken, dan is het moment daar waarop de Heer hem stilhoudt. En de meest verbitterde vijand en de meest verbitterde tegenstander wordt door de Heere veranderd in de meest geëerde heilige en de ijverigste in de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Zodat hij zonder grootspraak en zonder zelfverheffing kan zeggen, ik heb meer geijverd dan zij allen. Dat deed hij vroeger ook. Meer geijverd tegen de Heere en tegen de discipelen des Heeren. Maar nu heeft hij, nadat de Heere genade in zijn leven verheerlijkt heeft, meer geijverd dan wie dan ook in de verbreiding van het evangelie. En om de naam des Heeren bekend te maken. Kijk eens, op die manier laat de Heer het zien dat hij regeert. En dat het waar is wat hij zegt. Dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan een mosterdzaadje dat een mens in de aarde plantte. En dat toen uitgroeide tot een grote boom. die manier laat de Heere dat zien, dat dat woord waar is. Want de bekering van Saulus van Tarsen, ach, je kunt het niet in getallen uitdrukken, maar dat is de bekering indirect van vele duizenden geweest. Want door de dienst van deze mens heeft de Heere er zoveel willen toebrengen. Niet alleen toen hij leefde en toen hij in Thessalonica en in Filippi en in Athene preekte, maar tot op de dag van vandaag door de geschriften die hij nagelaten heeft. De bekering van Saulus van Tarsen, dat was de bekering indirect van vele duizenden. Want God ging deze man niet alleen maar persoonlijk inlijven en de naam van Sions kinderen doen dragen, maar hij ging hem inschakelen bij de uitbreiding van zijn koninkrijk. En zo heeft de Heere dat meer dan eens gedaan. Wonderlijk, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En dat mag ook vandaag de dag nog bemoedigend en versterkend zijn. In de tijd van kerkverlating en van afval en van verwarring en van duisternis en van twijfels en van oorlogsdreiging en wat al niet. De Heere gaat met zijn werk toch door. En de belofte in deze gelijkenis wordt straks vervuld. Maar dan ook nog een woord in de derde lijn van toepassing. Het heeft niet alleen toepassing met betrekking op de koning van dat rijk en ook niet met betrekking op de groei van het rijk zelf, maar het heeft ook betrekking op de groei van het geloofsleven in Gods kinderen stuk voor stuk. En misschien is dat door de Heere Jezus niet zo rechtstreeks bedoeld met deze gelijkenis, maar dan denk ik aan een ander woord uit de schrift waarin de Heere niet alleen het koninkrijk vergelijkt met de mosterdzaad, maar waarin hij ook spreekt van het geloof. Indien gij een geloof had als een mosterdzaad. En dan zit daar diezelfde gedachte weer in. Als je dat maar hebben mag. Hoeft het dan niet meer te zijn? Nee. In principe niet. Waarom niet? Omdat in dat ene mosterdzaadje die hele plant al zit. Die wordt er niet aan toegevoegd, maar die zit er al in. En als dat nou ons geloof mag zijn, gemeente, al is het maar als een mosterdzaadje, dan heb je genoeg. Want daar zit alles in. En dan zorgt de Heere er wel voor. En dat ligt in de aard van dat zaad. Dat ligt in de aard van het geloof. Dan zorgt de Heere ervoor dat het gaat groeien. Ja, net als met de kerk. En net als met de komst van dat koninkrijk, die groei die wordt belemmerd en die groei die wordt tegengestaan. En er zijn zoveel krachten van het ongeloof en er zijn zoveel krachten uit het buitenste duisternis met de macht van Satan. Er is zoveel op de been om dat kleine mosterdzaadje te verstikken, zodat er niks van terecht komt. Maar als de Heer het eenmaal geplant heeft, dan zorgt hij er ook voor dat het wel terecht komt. En dwars door de verdrukking heen, en dwars door de aanvechtingen heen, en dwars door de benauwdheid heen. En dan gaat het soms door diepten heen, dat we zelf ook vrezen, nou komt er nooit meer wat van terecht. En nou is het een verloren zaak, en dan zijn we nog geneigd om het verloren te geven ook. En dan twijfelen we aan Gods betrouwbaarheid, en aan zijn waarachtigheid, en dan komt alles, alles komt in twijfel, maar dwars door dat alles heen. Hij zal niet laten varen de werken zijner hand. Oh, het is vaak zo klein. Zeker in het begin. Zo gering. En daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Hoe komt het dat het zo klein is en dus ook zo kwetsbaar en dus ook zo, ja, zo op het punt van ondergaan iedere keer. Er gaat nog zoveel twijfel mee gepaard. Je mag wel eens een keer echt geloven. En je hebt wel eens echt hou vast aan een woord van de Heere. Het wordt wel eens echt met kracht en met klem aan je ziel toegepast. De Heere is je inderdaad wel eens een keer te sterk, zodat je geloven moet. En niet anders kunt dan geloven. Al heb je maar een mosterdzaad geloof. Maar dat kan ook echt geloven. Maar dan komt het er zo weer overheen. En het ongeloof dat als een grote plant naast dat hele kleine tere plantje op de bodem van je hart groeit, groeit er weer overheen en dan komen de twijfels weer. En wat je ooit echt geloofd hebt, dat wordt dan weer aangevochten. Zou het dan wel waar geweest zijn? Zou het dan wel van de Heere geweest zijn? Ben ik niet zelf in mijn leven begonnen? Ach, en dat wordt dan ook weer gevoed door de grote onkunde die er nog is. Want wat weet een mens van de openbaring Gods? En wat weet hij van het werk en van de persoon van de Heer Jezus? En wat weet hij van de gangen en van de wegen van de Heilige Geest? En wat weet hij van de verkiezende liefde des Vaders? Ach, in geestelijk opzicht, theoretisch mag je het allemaal wel op een rijtje hebben staan. Maar als het gaat om de beleving en de persoonlijke, de bevindelijke kennis van die dingen, dan is er nog zoveel onkunde. En dan leven we vaak meer op ons gevoel dan met het geloof. En dan zijn we net als Thomas die zegt, Heer, als ik niet met mijn eigen ogen zie en met mijn eigen vingers tast, dan zal ik niet geloven. En je sluit jezelf buiten en je zet jezelf ernaast. Door je ongelovige houding. En dan is er vaak nog zoveel steunen op eigen inspanning. En zoveel verwachten van eigen deugden. En van eigen voornemens. En dan lijkt het alsof er nooit echt geloof was. Zelfs geen mosterdzaad geloof. Maar als de Heer het geplant heeft. Dan komt het toch goed. Niet vanzelf. Nee, er moet veel strijd gestreden zijn. Er moet veel gebed gebeden zijn. We kunnen het niet zomaar op zijn beloop laten. De schrift staat vol met aansporingen. Mag ik er eens een noemen uit de Hebreeënbrief? Ze waren onder de Hebreeën in gevaar dat ze zouden afzakken, dat ze zouden afglijden. De ijver was eruit, het vuur was eruit, de eerste liefde was verlaten. En dan moet de apostel ze vermanen. En hij doet dat in alle ernst. En dan zegt hij, zie toe broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaant elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Ziet u, dan gaat het er niet om dat je het maar op zijn beloop laat, maar vast behouden. Tot het einde toe vast behouden, zegt de schrift. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Niet dat het dan daardoor ons werk wordt. Want als we spreken over de volharding der heiligen, dan bedoelen we dat niet om de heiligen een pluim op de hoed te zetten. Alsof zij ervoor zorgen dat ze volharden en straks door veel verdrukkingen heen toch binnenkomen. Misschien is de uitdrukking volharding der heiligen dan ook niet eens zo gelukkig. Nou noem het dan de bewaring des Heren van al de heiligen. Want Hij doet het. Hij zorgt ervoor. Hij staat voor hen in. En wat Hij begonnen is, dat zal Hij voleindigen. En wat waarachtig van Hem is, dat komt niet meer om. Dat kan op de zee van Satan komen, zoals Simon Petrus. En dat kan gezift worden als de tarwe. Maar Hij heeft gebeden en Hij zal voor ze zorgen ten einde toe. O, de Heer heeft het niet zonder reden gezegd. Dat het koninkrijk der hemelen ook zoals dat gestalte krijgt in het leven van een enkel mensenkind die door genade wordt wedergeboren, gelijkt op een mosterdzaadje. Dat uitgroeit tot een grote plant, want Hij zal het voleindigen. Het kan gefrustreerd worden, het kan geremd worden, maar het kan nooit meer afgebroken worden. De Heer staat voor zijn werk in en Satan zal het nou nooit meer winnen. Gods kinderen krijgen niet de belofte dat ze een gemakkelijk leven hebben. Dat hebben we vanmorgen gezien. Maar Gods kinderen krijgen wel de belofte dat de Heere hen nooit zal begeven. En nooit zal verlaten. En zij kunnen bang zijn dat het toch een keer misgaat. De Heere zegt, nee, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Wat een vastigheid en wat een zaligheid en wat een zekerheid ligt daarin. We moesten er maar meer uit leven. Meer uit bediend worden. Meer die schatten, die vastigheden die God gelegd heeft op bergen hem gewijd aanschouwen. Om zo geworteld en gegrond in de waarheid te zijn. En zo nimmer meer te wankelen, zoals de apostel Petrus dat in zijn tweede brief schrijft. Dat doende zult gij nimmer meer wankelen. Hoort u al bij dat koninkrijk? Is dat mosterdzaadje al in uw ziel gelegd? Hebt u dat beginsel van het waarachtige geloof al mogen ontvangen door de werking van de Heilige Geest? Bent u al een ander mens geworden? Hebt u al andere begeerten en verlangens gekregen? Hebt u al een keus mogen maken om de Heere te volgen en hem te dienen? Is de begeerte al in uw ziel gekomen om de Heere te mogen aanhangen, betrouwen en liefhebben? Dat kwam vanavond weer ter sprake in het formulier. Dat is dat, die andere kant in dat verbond. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. En daarom worden wij gedoopten, allemaal. Net als dat kind dat vanavond gedoopt is. Maar wij allemaal vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze God, de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen. Te betrouwen en lief te hebben van ganser harte. Kwam dat er nou al van in ons leven? Om de Heere als het allerhoogste en eeuwig goed te kiezen. Hem lief te hebben. Hem te vrezen. Bij hem te schuilen. Is hij dat nou voor ons al? Het allerhoogste en eeuwig goed. Is hij dat voor ons al? De God van zaligheden. Heb toch geen rust voordat u daar ja op kunt zeggen. En voordat u kan zeggen, ja, door genade heeft God dat in mijn leven zo gemaakt. Hij is mijn lust, hij is mijn hoop, hij is mijn heil. Buiten hem heb ik geen leven, maar hij is het leven van mijn leven. Hij is het lied van mijn hart, hij is mijn heden en mijn toekomst. In leven en sterven mag ik hem toebehoren. Gekocht door zijn bloed, gereinigd en geheiligd door zijn geest. Dan pas heeft uw leven aan zijn doel beantwoord. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 7e en het 8e vers. wijn u met dankzegging. Heren, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat uw woord nog weer gepredikt mocht worden. En dat uw woord de waarheid is. Als dat zo niet was, dan betekende de prediking van uw woord ook niet zoveel. Maar nu uw woord de waarheid is. Nu is het een zegen als wij dat woord mogen horen verkondigen. Heilig het aan ons hart. Gebruik het, Heere, in ons leven voor de eerste keer of bij vernieuwing. En wilt gij door uw woord nog wonderen in ons midden doen. Uw koninkrijk doen komen. Uw naam verheerlijken. Wilt gij door uw woord, toegepast door uw Heilige Geest, nog blinde ogen openen. Wilt gij door uw woord het mosterdzaad van het waarachtig geloof nog planten in vele harten. Wilt gij door uw woord, door de prediking van het evangelie, nog velen toebrengen. En wilt gij doorgaan met dat werk waar u mee bezig bent, Heere. Wilt u er ook in onze tijd mee doorgaan, opdat die mosterdplant klaar komt. Opdat die tot zijn voltooiing, tot zijn hoogste bloei en groei mag komen. En opdat uw naam daarin verheerlijkt worden. Zegen ons. Ook in de week die wij ingegaan zijn. Heren, nogmaals bevelen we ons met al de inwoners van deze wereld aan u aan. Waak over ons en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen het vierde vers uit de tweede psalm. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld. Vers 4 van psalm 2. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.